En ik neem de draad weer op om te beginnen opnieuw in Galaten hoofdstuk 6, vers 7. Dwaalt niet, laat u niet misleiden. Haal er geen andere filosofie op na, is het idee. Bedrieg jezelf niet. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. God laat niet met zich sollen. Je kunt hem niks wijs maken. Hij is zijn eigen wijsheid. God laat zich niet bespotten. Want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Er is een rechtstreeks verband tussen. En het wordt toegelicht binnen het kader van deze brief natuurlijk in het volgende vers. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Het bedenken des vleeses is de dood, heet dat in de variant van Romeinen hoofdstuk 8. Het is precies hetzelfde als wat hier staat. Het bedenken des vleeses is de dood. Nou, er staat gewoon dood. Het bedenken des vleeses is dood. Dat wil zeggen, als men zich bezighoudt met de oude mens, met de menselijke natuur en van daaruit leeft, zal het resultaat vanzelfsprekend niet anders zijn dan waar het vlees altijd toe leidt, namelijk tot de dood. Alleen dat beleeft men dan al terwijl men nog niet overleden is, want dat is eigenlijk de clue van die uiteenzetting. Maar misschien hebben we het daar nog over dit weekend. Die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien, maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Dat is niet maar een wetmatigheid, hoewel het dat vermoedelijk ook is, maar het is een belofte van Gods wegen namelijk. Want wat wij uiteindelijk zullen maaien, is dat wat de Heer ons geeft in de toekomst. En daartoe worden wij natuurlijk in heel deze brief opgeroepen, want het leven onder de wet, waarover de brief immers spreekt, is zaaien in het vlees. Vertrouwen op het vlees, leven uit het vlees. Alle mensen hebben wet, daar is niks christelijks aan. Integendeel, dat is gewoon zoals de heidenen ook leven, staat er in de bergreden. Voor ons geldt wat anders. Maar het zijn twee verschillende dingen. De uitdrukking is dus, wie in het vlees zaait zal uit het vlees verderfenis maaien, maar die in de geest zaait zal uit de geest het eeuwige leven, het tegenovergestelde, maaien. Of nog korter, wat een mens zaait, zal hij ook maaien, is vers 7. En wat ik probeer te zeggen is, het zijn twee dingen. Het een is dat het gaat om een wetmatigheid die ook reeds gewoon in deze oude schepping werkt, zo in het algemeen. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wat hij om zich heen strooit, dat vindt hij ook terug op een of andere wijze. Aan de andere kant wordt hier gesproken over een hogere toepassing van het beginsel. En in hoeverre dat een wetmatigheid is, dat zou ik u niet kunnen zeggen. Het is het waarschijnlijk tot op zekere hoogte. Maar veel meer dan dat is het een belofte die de Heer ons doet. Wanneer wij namelijk bedenken wat des geestes is, om toch maar weer even de parallel uit Romeinen 8 erbij te halen. Wanneer wij bedenken wat des geestes is, zullen wij daarvoor van Gods wegen beloond worden uiteindelijk. En dat is belangrijker nog dan het resultaat dat wij misschien hier in dit leven nog behalen. Uitspraken in de Bijbel over zaaien en maaien zijn dus van tweeërlei aard. Dat wil zeggen, soms zijn het gewoon dingen die in deze oude wereld ook gelden. En soms worden ze op het hogere niveau gebracht, waarop het ook staat hier in Galaten hoofdstuk 6. Ik wil een paar van die schriftgedeelten met je opzoeken. Om te beginnen in het Oude Testament. En vanzelfsprekend kom je in de zogenaamde wijsheidsboeken terecht, hè? Dat wil zeggen Job, Psalm, Spreuken, Prediker, zo ongeveer. Dus eerst maar even in Job hoofdstuk 4 dan. Dan zeg ik altijd dat je die figuren, dat zijn die vrienden van Job, hè, die verhalen ophangen, dat weet je toch, hè. Job deed ook agrarisch werk. Nou, niet fanatiek, hij zat op de mesthoop, maar goed. En dan komen, nou ja, zoiets, en dan komen die vrienden van hem, die komen hem daar beklagen. En die komen even uitleggen waarom het met Job gegaan is zoals het ging. De filosofen, weet u wel. Ik vind het altijd leuk om erover te praten, over het boek Job. Want ik beweer namelijk iets wat bijna wat niemand beweert eigenlijk. Ik beweer dat je die lui domweg niet serieus moet nemen, omdat ze wel een mooi verhaal weten te vertellen. Een verhaal dat wij meestal niet kunnen volgen. Laten we maar zeggen dat dat aan de vertaling ligt voor het gemak. Want anders zijn wij gewoon domme mensen. Wij kunnen het verhaal niet volgen. Maar als je het mij vraagt, is dat ook precies de bedoeling. Omdat het wel interessante verhalen zijn onder het motto verrekt interessant, maar... Maar gaat u verder, precies. En dat is wat daar gebeurt. En de lui proberen een verklaring te geven voor de omstandigheden waarin Job verkeert. Doch wij weten wel beter. We hebben namelijk hoofdstuk 1 gelezen. En 2. Dus wij weten hoe het komt. En in al die filosofie wordt dat niet verklaard. Dus ik zeg altijd, je moet die lui niet al te serieus nemen. Maar er zijn natuurlijk dingen die ze vertellen die inderdaad correct zijn. Alleen, ze worden in verkeerde samenhang geplaatst. Er worden conclusies uitgetrokken, zeer voorbarig, enzovoorts. En daar moet je mee oppassen, maar dat is gelukkig ons onderwerp nu niet. Wat wel ons onderwerp is, is dat zaaien en maaien. En in dat verband kom ik terecht in vers 8 van Job, hoofdstuk 4. Maar gelijk als ik gezien... Waarom dat maar ervoor staat, weet ik ook niet. Gelijk als ik gezien heb... Dubbele punt. Die ondeugd ploegen en moeite zaaien, maaien dezelfde. Dat wil zeggen, wie om zich heen ellende verspreidt, ondeugd, moeite. Degene die voor anderen het leven moeilijk maken, want zo werkt dat dikwijls, die zullen die moeite daarna ook maaien. Dat is gewoon een vaste uitspraak die ook herhaald wordt wel in andere schriftplaatsen. Soms ook met veel heel andere termen. Maar het is een wetmatigheid. Namelijk, kijk, leven veronderstelt gemeenschap. Dat wil zeggen, samenleven is eigenlijk een pleonasme. Leven doe je altijd samen. Er is zo'n liedje, If I Were... Hoe nou ja. Als ik de enige was op de wereld, als ik het enige jongetje was op de wereld en jij het enige meisje dan, enzovoort. Hè? Maar dan ben je nog altijd met z'n tweeën. Maar als je alleen op de wereld was, ken je dat lied niet? Dat is cultuur hoor. If you were the only girl in the world and I was the only boy, nothing else would matter in this world today. Wat een tekst, die ken ik nog. Maar goed, maar als je alleen bent in de wereld, dan heb je geen leven. Dan heb je niks om je mee bezig te houden. Dan is er niks zinnigs. Je kunt proberen jezelf in stand te houden. Maar waarom zou je dat doen? Er is verder niks anders. Je bent maar alleen. Leven alleen kan eigenlijk niet. Het hele begrip leven, in ieder geval volgens mijn Bijbel, laat ik het daarbij houden. Het hele begrip leven veronderstelt samenleven. Leven wordt geacht gemeenschap te zijn. Het ontstaat niet alleen uit gemeenschap, maar leven zelf is ook gemeenschap. Men leeft met elkaar. En dat wil zeggen dat als je ondeugd en moeite om je heen zaait, met de woorden van Job 4 vers 8, dan leef je daar dus vervolgens zelf middenin. En velen realiseren zich dat niet. Velen zijn geneigd om anderen het leven moeilijk te maken, om eisen te stellen aan elkaar enzovoort, maar ze beseffen niet dat diezelfde eisen dan ook op henzelf van toepassing gebracht worden. Dat is onvermijdelijk. En daarna heb ik het nagevraagd aan iemand van de milieubeweging. Je strooit zaad. Je strooit je rotzooi om je heen en je komt er vanzelf in om. Zo zit dat. En dat is wat hier gezegd wordt en waar Job natuurlijk mee... om zijn oren geslagen wordt. Het ging hem slecht. Hij zat op die mesthoop. Wie die mesthoop gemaakt had, weet ik niet. Maar het was niet die van de Heer in elk geval. Nou goed, die geschiedenis van Job ga ik er niet bij uitleggen. Maar het is maar makkelijk om te zeggen, ja, je verkeert in de problemen, maar dan zul je het wel zelf nagemaakt hebben. Dat is wat ze hier zeggen. Dat is niet altijd zo, maar andersom is het natuurlijk wel zo. Als men ondeugd ploegt en moeite zaait, met prachtige beeldspraak, waar je misschien ook nog aan moet wennen, dan zul je ook ondeugd en moeite maaien. Je bevindt je in een strik en je komt er niet meer uit. En dat is inderdaad volkomen correct vastgesteld. De toepassing ervan op Job is volledig buiten de waarheid eigenlijk. Een aardige paralleltekst hiervan is Spreuken, hoofdstuk 22. Waar staat in vers 8, die onrecht zaait zal moeite maaien. Aan Job werd gezegd, wie moeite zaait, zal moeite maaien. En hier staat, die onrecht zaait, zal moeite maaien. Maar het komt uiteraard volstrekt op hetzelfde neer. En er staat, en de roede zijn verbolgenheid zal in einde nemen. In de zin van, het werkt tot de dood. Want dat een einde nemen, betekent gewoon tot een eind komen. Namelijk, het is de werking van het verderf, zoals we dat er straks ook reeds gelezen hebben. Men zal niet onrecht zaaien, want men komt erin om. Precies hetzelfde verhaal. Onrecht, moeite, heeft allemaal van doen met zonde, met missen, met de draad kwijtraken, met doelloosheid. Dat is allemaal synoniemen voor zonde, hè? Dat weet je, hè? Zonde, dan zit je zonder, zeg ik altijd. Dan mist die. Dan raak je wat kwijt. En al deze begrippen, die ik nog net even een paar van opnoemde, die hebben daar rechtstreeks mee van doen. Je raakt wat kwijt, maar wat je uiteindelijk kwijtraakt, wat je echt kwijtraakt, is gewoon je leven. Dat is zonde. En zonde en dood zijn volstrekte synoniemen. Nou, meer dan dat eigenlijk. Eigenlijk zijn ze identiek. De grootste zonde is namelijk de dood. De grootste misser is dat het leven eindig is. Dat al wat je opbouwt ook inderdaad weer zoek raakt. En al dat gedoe met die missers, de onrecht wil ze immers letterlijk zeggen dat het niet recht is, maar krom. Maar als het krom gaat, dan heb je van doen met een listige omleiding, zeg ik wel eens. Des duivels bijvoorbeeld, een wegomlegging. En je raakt volledig de draad kwijt, de weg kwijt, enzovoorts. En zo gaat dat. Onrecht leidt dus tot niks, per definitie niet. Dat kan niet. En wanneer men onrecht zaait, en daarmee moeite, want het levert moeite op, zal men dat ook maaien. Men komt in de eigen doolhof terecht. En daarom vind je hier allerlei aanwijzingen in dit hoofdstuk, maar in heel dit Bijbelboek ook. Aanwijzingen, simpele aanwijzingen dikwijls met betrekking tot het gewone leven. Een hele mooie vind ik ook altijd die van vers 6. Hè. Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs. Als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Dat is me tegenwoordig ook vergeten. Ja, kinderen moet je wat leren. En dan moet je erin stampen. Strak. Ze zijn je er later dankbaar voor. Later raken ze de weg niet meer kwijt. Zo werkt zoiets. Jong onderwijs. Waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord. Dat wil zeggen naar het woord God. Wat was dat? Psalm 119? Geloof het wel. Maar zo is het maar net. Jong geleerd, oud gedaan, zeggen wij dan in de volksmond. Maar zo is het inderdaad wel. Men zal dat niet verzuimen. Ik ken mensen die hebben kleine kinderen en die zeggen, nou ja, ze zijn al nog jong, laat ze maar gaan. Laat ze zich maar uitleven. Ze moeten later toch zelf een weg vinden in het leven. Ik moet je zeggen, ze hebben geen idee dat er een weg is, als je ze niet eerst leert dat er een weg is. En je de eigen weg voorhoudt. Het is van enorm groot belang. Maar goed, dat is enigszins buiten het onderwerp wellicht. Maar het gaat toch om ditzelfde principe. Wat men zaait, zal men oogsten. En als men onrecht zaait, dan zal men onrecht en daarmee moeite maaien. En het leidt alleen tot het verderf. Spreuken 22 was dat. Ik noem ook nog even Psalm 126. Waar staat de bekende uitdrukking? In vers 5. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. En ik heb gisteren al het volgende vers min of meer aangehaald. niet geciteerd. Maar er staat in vers 6, die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende. Ik weet niet of u die woorden begrijpt. Ik zie die man in gedachten gaan met die zak zaad waar hij weg moet brengen. En is geconcentreerd, dat is wat hij doet. Daar gaat hij dan. En hij moet dat kostbare zaad, daar kun je ook van leven namelijk en zo. Dit strooit je gewoon uit over de grond weg. Je strooit het uit, je vindt het zelfs niet terug. Nou ja, de vogeltjes vinden het terug, weet je veel. Hadden we die al genoemd, de vogelen des hemels? Die het zaad wegpikken, de harde aarde, rotsachtige grond, wat er maar was. Brandende zon. Maar goed, men strooit het uit. En dat is het hele idee. Het kost namelijk wat. Het is een investering. Toch. Waar je op dat moment in ieder geval niks van terug ziet. En je hebt er ook geen invloed op of het wel vrucht zal dragen. Zie? Behaal de resultaten in het verleden. Dat moet je met kleine lettertjes uitspreken. Hè? Dan wordt het automatisch. Behaal de resultaten in het verleden. Nou ja. Bied geen garantie voor de toekomst. Nee. Maar zo is het maar net. Dus die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende. Het is geen lolletje, is het idee. En het is bovendien tegen de menselijke natuur in ook. Het lijkt me ook geen prettig werk, zaaien. Weet je wat ik altijd nog wel leuk vond? Schilderen. Je ziet meteen wat je doet. Niet dat het echt leuk werk is, maar je hebt wel meteen eer van je werk. Je smeert er een kwast verf op. Daar heb ik die schilders bij ons zien doen de afgelopen weken aan het huis. Die hadden helemaal schik. Want die mochten met de meest smerige kleuren die je me denken kunt het huis onder kladderen. Paars. Aan de gevel. Paars en lichtblauw. Je komt maar niet langs. Het ziet er niet uit. En die schilders hadden nog een schik, zeg. Kom ik 's morgens buiten mijn krant pakken. En die schilder meteen. Rustig maar, meneer, rustig maar. Het is maar paars. Verschrikkelijk. Nou goed. Maar vond ik wel leuk. Heb je meteen resultaat van je werk? Maar dat schuren, wat je dan eerst moet doen en zo. Dat is werk, want het wordt alleen maar lelijker, hè? Enzovoorts. En zaaien, ja, maaien is nog aardig. Je haalt wat binnen. Maar zaaien. Je gooit wat naar buiten en weg is het dan. Zie. En dat is waarop gezinspeeld wordt. Die met tranen zaaien. Dat wil zeggen, het wordt geacht geen prettig werk te zijn. Het wordt... En bovendien kost het wat. Blijft altijd zo. Kost wat. Die met tranen zaaien zullen met gejuich maaien. De vreugde komt pas veel later. Kortom, die het zaad draagt dat men zaaien zal gaat, al gaande en wenende. Maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. Als u het mij vraagt, spreekt vers 6 eigenlijk gewoon in de eerste plaats. Zoals gebruikelijk over de Heer Jezus. Hè? Over zijn werk, waar we het gisteren dus al even over hadden. Werk gedaan, geen resultaat. En toch resultaat. En hier heeft het van doen met de uiteindelijke redding of bekering van Israël enzovoort. En aardig is trouwens ook het einde van Psalm 125, waar staat... Maar die zich neigen tot hun kromme wegen, dan is men dus niet oprecht, maar gaat het om onrecht. Die zich neigen tot kromme wegen, een populair vers in Haastrecht... Maar ter plekke noemen ze dat iets krom. Hè? Tussen Gouda en Oude Water. Ja. Nou goed, iets krom. Haastrecht. Maar die zich neigen tot hun kromme wegen. Die... Dat is een hele kromme weg langs de Hollandse IJssel. Ja. Maar die zich neigen tot hun kromme wegen. Die zal de Heere weg doen gaan met de werkers der ongerechtigheid. Dat wil zeggen... Ook hier wordt het op een hoger niveau getild. Niet alleen levert het zaaien van onrecht en moeite op, maar staat het, de Heer zal zo iemand wegdoen. Alles in verband met de situatie van Israël in de verstrooiing, in de ballingschap, dat uiteindelijk tot geloof zal komen. Maar wie niet tot geloof komt, zal inderdaad weggedaan worden. Voor het geval je hem gemist mocht hebben, ik geloof, dat zeg ik om een bepaalde reden er even tussendoor, ik geloof inderdaad dat een ongelovige verdwijnt voor altijd. Hij wordt nooit meer behouden op geen enkele manier. Hij is voor eeuwig en altijd verloren. Ik zeg het maar een keer, helpt niks, dat roep ik al 30 jaar. En het helpt niks, want mensen in het land die beweren nog altijd dat ik leer dat iedereen uiteindelijk vanzelf behouden wordt. Waar ze dat vandaan hebben, weet ik niet. Maar voor alle duidelijkheid roep ik het er maar een keer tussendoor. Maar wat men zaait, zal men oogsten. Als men de Heer niet wil, om dan helemaal tot die kern door te dringen. Als men de Heer niet wil, ook niet wil dienen, niet naar hem wil luisteren, dan zal men het resultaat daarvan ondergaan. Men ontvangt geen eeuwig leven en ook geen 200 euro. En men gaat terug naar af. Maar je moet wel de dobbelsteen inleveren. Zoiets, hè. Maar waar het maar om gaat is dat zaaien niet zo'n prettige aangelegenheid is. Het kost wat, het is een moeitevolle bezigheid en men ziet er niet het resultaat van. Daar gaat het om. En wat wij daarna vinden is, even kijken, die uitspraken uit... een andere moet ik nog even noemen, die was uit... Moet ik even zoeken. Zacharia, hoofdstuk 10... Want die heb ik gisteren ook aangehaald. Als voorbeeld ook voor het begrip zaaien. Toen heb ik verwezen naar Hosea en naar de naam Jezreel. In de negatieve betekenis, namelijk de Heer zou Israël verstrooien. Jezreel. Hij zal verstrooien. Maar niet meer met de suggestie van er zal in de toekomst toch alsnog gemaaid worden. Maar in Zacharia hoofdstuk 10, daar staat over Israël in vers 9. En ik zal hen onder de volken zaaien en zij zullen mijner gedenken, ze zullen aan mij denken, zij zullen mijner gedenken in verre plaatsen en zij zullen leven met hun kinderen en wederkeren, want ik zal ze wederbrengen uit Egypteland, ik zal ze vergaderen uit Assyrië, ik zal ze in het land van Gilead en Libanon brengen, maar het zal niet genoeg, wezen, en hij zal door de zee gaan, en wat het maar wezen mag allemaal, maar het zijn beloften omtrent de uiteindelijke bekering van Israël, want de Heer zou hen onder de volken zaaien, ik zeg nu zou, want het is inmiddels gebeurd, hij zou hen onder de volken verstrooien dus, zo had het ook vertaald kunnen worden. Maar vanwege dat het aangevuld wordt met dat de Heer hem terug zal verzamelen, dat ze zouden wederkeren, heeft men het vertaald dus inderdaad met zaaien. En dat is ook wat het is. Ik zal hen onder de volken zaaien en ze zullen mijner gedenken in verre plaatsen. Dat is ook een interessante, want dat is men tegenwoordig ook vergeten. Het idee is namelijk dat weliswaar Israël in de toekomst zal terugverzameld worden. En zelfs dit wordt al bestreden omdat men dan soms roept, ja maar dat gebeurt toch al? En sommigen roepen, maar het is toch al gebeurd? Dan heb je wel een erg beperkte blik op de realiteit, moet ik zeggen. Ik zeg altijd, als de tegenwoordige Joodse staat het werk Gods is, dan laat hij ze er wel, laat hij ze wel in de steek, toch of niet? Kun je wel verhalen vertellen over wonderen die gebeurd zijn in de diverse oorlogen der staat Israël enzovoorts in de afgelopen decennia. Maar we weten allemaal dat het er slecht met ze voor staat, toch? Het wordt er niet beter op. Precies, maar het is ook niet het werk van de Heer. Want mijn Bijbel zegt dat Israël eerst tot geloof zal komen en daarna pas terugverzameld zal worden. Kortom, dat als men tot geloof komt, zal dat zijn in het buitenland, niet in Israël. En al wat in ongeloof terugkeert naar het land, zal er ook weer uit moeten. En dat is de nette variant. Want in de praktijk betekent het gewoon dat als het een keer zover is, als die tijd daar is, dat dan allen die in het land zijn, zullen omkomen. Ongeacht wie dat zijn. Ze horen daar niet, niemand hoort daar. Alleen een gelovig Israël hoort daar. En voor zover er nu gelovigen uit de Joden in de Joodse staat wonen, maak je geen zorgen, die zijn straks allemaal weg met de opname van de gemeente mee, want daar horen ze toe. Maar we hebben het niet over de gemeente nu, we hebben het nou over Israël en de toekomst van Israël. Israël zou namelijk gezaaid worden, staat er hier in Zacharia 10, zou gezaaid worden. En als het zaad opkomt, betekent het dus dat het opkomt in het buitenland, in de verstrooiing. Onder de heidenen, heet zoiets, zal men tot geloof komen en op grond van geloof zal de Heer hen terugbrengen naar het beloofde land. Dat laatste staat natuurlijk ook gewoon in Deuteronomium hoofdstuk 30. Dat is even de eerste profetie over de uiteindelijke, over het uiteindelijke herstel van Israël. Die leg ik er ook maar even naast dan, omdat het daar echt heel concreet staat. Dan hoeft het niet alleen te concluderen uit Zacharia 10 vers 9. Namelijk Deuteronomium 30, waar hoofdstuk 29 eindigt ongeveer met te zeggen dat de Heer hen zou uittrekken uit hun land, vers 28. Dat de toorn des Heeren zou ontsteken tegen dit land, vers 27, et cetera, et cetera. Hetgeen gebeurd is overigens. En dan staat er in hoofdstuk 30, vers 1, voorts, dat wil zeggen daarna. Voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb. Zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. En ter harte nemen is idioom voor tot geloof komen, want met het hart gelooft men, zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 10 als commentaar notabene op dit hoofdstuk. Deuteronomium 30, maar goed, daar ga ik verder niet op in. Maar zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarin u de Heer uw God gedreven heeft, en gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. En dan vers 3, en de Heer uw God zal uw gevangenis, uw ballingschap dus, wenden en zich over u ontfermen, en hij zal wederkeren en u vergaderen, want dat staat er echt. Hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had, enzovoort. Met andere woorden, als er sprake is van bekering van Israël, dan gebeurt dat niet in het land, maar buiten het land. Iets gedetailleerder. Als aan het eind van de zevende week van, maar die ga ik niet uitleggen, maar dan heb je wat om over te praten de rest van de dag. Als aan het eind van de zeventigste week van Daniël men officieel als Joodse natie in Jeruzalem de Heer aanroept, dan zal hij ook daadwerkelijk verschijnen. Maar men roept aan de Heer, namelijk Jehovah. Of hoe zij het dan maar uitspreken. Dat doet weinig ter zake. Alleen men weet dan niet wie hij is. Men weet niet dat hij is Jezus. En voor zover ik uit het profetisch woord heb begrepen, zal het resultaat van die gebeurtenissen zijn dat men roept de naam des Heren aan. Dat zegt het Oude Testament ook dat men zou doen. Al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Men roept de naam des Heren aan. De Heren verschijnt dan ook aan hen. Bij die gelegenheid zou de olijfberg scheuren, Zacharia 14. Einde van hoofdstuk 13 begint het al trouwens. Maar Zacharia 14, dan verschijnt hij, dan verscheurt de olijfberg. Dan ontstaat er een vluchtweg uit Jeruzalem, dwars door de olijfberg. Moet dat? Nee, het moet niet. Maar dat is typologie die ik nou ook niet uitleg waarom dat dan toch zo moet. Dwars door de olijfberg, maar vooruit. Men vlucht dan dwars door de olijfberg naar de woestijn, namelijk de woestijn van Edom, namelijk naar Petra. Die stad, de oude hoofdstad van Edom in de woestijn, daar vlucht men naartoe. Maar men weet nog steeds niet wie die Jehovah is. Ja, Jehovah. Dat weet men. En als u mij vraagt, pas in buitenland, want het gaat erom dat degene die hem aangeroepen hebben het land uit moeten vluchten. Staat daar allemaal. Olijbers zal scheuren, ontstaat een route die zal reiken tot Azal staten. En Azal, dat is geen plaatsnaam. Azal betekent een gereserveerde plaats. Men zal vluchten naar een gereserveerde plaats. Die wordt ook genoemd trouwens in Openbaring 12. Een plaats haar van God bereid in de woestijn. En dat is gewoon de plaats Petra, de rots. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar daar vlucht men naartoe en ik geloof dat de Heer pas daar, en niet op de Olijfberg, maar pas daar in het buitenland zich aan hem bekend maakt, zodat ze aan hem vragen. Dan zien ze hem van dichtbij en dan vragen ze me, wat zijn toch die tekenen in uw handen? Dat staat ook in Zacharia, een hoofdstuk eerder. Dit was niet Zacharia 14, maar Zacharia 13 dus. Hè? Dan vragen ze, wat zijn toch die tekenen in uw handen? Enzovoorts. En hoofdstuk 12 spreekt er al over. Zij zullen zien die zij doorstoken hebben. Ze zullen zijn littekens zien en dan hebben ze pas in de gaten dat hun Jehovah niemand anders is dan Jezus van Nazareth, die van Gods wegen, volgens Petrus, immers gesteld is tot Here, tot Jehovah en tot Christus, Handelingen 2. Met andere woorden, zij roepen de naam des Heren dan weliswaar aan in Jeruzalem, maar het resultaat is dat ze als de bliksem, want die wordt in dat verband ook genoemd trouwens, in Matthäus 24, ja, dat ze als de bliksem het land moeten verlaten, geen tijd om te vragen wie is u aangenaam en dat soort dingen, maar pas later, namelijk in het buitenland, maakt de Heer zich aan hem bekend en dan dus komen zij tot geloof. Geloof namelijk dat de Messias Jezus is. Met dank voor de uitdrukking aan Handelingen 18. Kortom, dat Jezus de Christus, namelijk de Heer is. En het blijft dus nog altijd zo. Men komt tot geloof. Het woord bekering is niet helemaal correct in dit verband. Maar men komt tot geloof in het buitenland. En op grond van geloof, logischerwijze, op grond van geloof worden zij vervolgens verzameld en teruggebracht naar Israël. Dat wil zeggen naar Canaan of hoe het maar heten mag. Maar dan nog altijd volgens de route. Dat wil zeggen eerst naar de woestijn in Petra en vandaar langs de koninklijke weg naar de King's Highway. Het staat op die bordjes daar, hè? King's Highway. Langs de koninklijke weg naar Jeruzalem om het land dat inmiddels helemaal verwoest is te herbouwen. Dat zijn de gebeurtenissen zoals ze in het profetisch woord vermeld staan. Maar hoe dan ook, het is dus precies zoals Zacharia 10 zegt, of zoals de Heer zegt in Zacharia 10, ik zal hen onder de volken zaaien, vers 9, en zij zullen mijner gedenken in verre plaatsen, en ze zullen leven met hun kinderen en wederkeren. En voor degenen die nu al wakker zijn en helemaal bij de les, het begin, dit hoor je nergens, het begin hiervan vindt al 2000 jaar lang plaats, ruw gezegd en afgerond op 1000 jaar nauwkeurig. Dat is heel nauwkeurig, ja. Eigenlijk. Het begin daarvan vindt al plaats, want na Bijbelse maatstaven, en ik heb het alleen maar over Bijbelse maatstaven, andere maatstaven ken ik überhaupt niet. Na Bijbelse maatstaven is het ontstaan van de gemeente, de opbouw van de gemeente uit de heidenen, niettemin het ontstaan van een volk uit Israël. En de eerstelingen daarvan, dat zijn wij dus, de eerstelingen daarvan worden niet verzameld naar Jeruzalem, maar naar het hemels Jeruzalem, heet dat voor de gelegenheid. En we worden niet gebracht naar Petra, letterlijk, niettemin wordt op deze Petra de gemeente gebouwd. Met andere woorden, het hele verhaal wat de profetie zegt is niet erg gedetailleerd. Dus met opzet, omdat onze tegenwoordige bedeling daarin verborgen moest blijven. Maar als je het weet, vind je het makkelijk terug. De Heer heeft Israël verstrooid, eerst de 10 stammen, daarna ook de 2 stammen. In het buitenland zou men tot bekering komen en verzameld worden naar het land. Wel, wij komen in het buitenland tot bekering en wij worden verzameld als eerstelingen. Maar eerstgeborenen zijn bestemd voor de Heer zelf. en daarmee voor de hemel. Dat is de gemeente. En in de toekomst, na de opneming eigenlijk van de gemeente, gaan we het verhaal gewoon verder. Men komt in het buitenland tot geloof en wordt uiteindelijk verzameld naar het aardse Sion, de tastelijke berg Sion. En wij worden verzameld tot de ontastelijke berg Sion. Ik neem niet aan dat het allemaal duidelijk is wat ik nu zeg. Maar ja, dan had je maar eerder moeten komen, hè. Een paar jaar eerder, zou het misschien wel gelukt. Zo is dat nou eenmaal, ja. Maar ja, als ik het niet zeg, krijg ik later commentaar van, dat zei je nou wel, maar je hebt vroeger eens gezegd, zus, en dan moet ik dat voor ieder apart gaan uitleggen, dus ik leg het dan maar in één keer uit, hè. Want de gemeente wordt wel degelijk geacht erfgenaam van Israël te zijn. Hoe? Dat is te veel om dat nou uit te leggen. Maar dat blijft nog steeds zo. Ik zal hen onder de volken zaaien en ze zullen mijner gedenken in verre plaatsen, aan de einden der aarde en waar het maar wezen mocht enzovoorts. En vandaar zouden ze verzameld worden. De eerstelingen in onze dagen, maar die worden verzameld tot een ontastelijk Sion, een hemels Jeruzalem. En daarna het aardse Israël wordt in de toekomst verzameld naar het tastelijke Sion. En inderdaad een aards Jeruzalem in verband met de openbaring van het koninkrijk van Christus. Nou goed, dus dat heet inderdaad ook zaaien en maaien. En zaaien in de negatieve betekenis, verstrooien. En het was zelfs straf, die deed ze weg. En Israël zou daar sterven. Want het zaad zou in de aarde vallen en sterven om vrucht te dragen. Zie? Onthoud dat, hè? Zaaien is een negatief begrip. Maar het zou een positieve uitwerking hebben. Maar dat is niet door onze kracht, maar door de kracht Gods. Daar hebben we mee van doen. Het zijn geen wetmatigheden primair, het zijn primair beloften die de Heer gedaan heeft. Daarna kom ik nog terecht in, nou ja, in elk geval in de Prediker. Prediker, dat volgens sommigen een zeer negatief cynisch boek is. Het is het niet. Ik zie het absoluut niet zo. Ik zie het persoonlijk zeer positief. De Prediker zegt, het is allemaal ijdelheid en kwelling des geestes, najagen van wind. Wat was de nieuwe vertaling ook alweer? Lucht en leegte, ja. Het zogenaamd een negatief boek, omdat het zegt dat alles zinloos is. Maar ik vind het een bevrijding. Dan weet je dat tenminste, dat het allemaal zinloos is. Dan begin je niet aan dingen met hoog opgeblazen verwachtingen, luchtkastelen en wat het allemaal maar wezen mag, om uiteindelijk te ontdekken dat het allemaal tot niks leidt en dan zwaar teleurgesteld in een inrichting terecht te komen of op de bank van de shrink. Ik vind het een mooi woord in het Engels, shrink. Een zielenknijper, die wringt je uit. Ja, er zit toch niks in, dus dat vooruit. Ik vind het een geruststellende gedachte. Er staat, je moet de dagen nemen zoals ze komen en ervan genieten. Dus een goede reden voor, er komen ook dagen van moeite en verdriet. Die komen ook, dus dan heb je vast wat compensatie van tevoren. Zo gaat een mens het leven door. Meer is er niet, domweg. En daarom zou men bij de dag leven. Per slot, men leeft vandaag en morgen komt nooit. Daar is ook een liedje van trouwens. Hè? Tomorrow will never be. Er bestaat geen morgen. In de zin van andere dag. Er is geen andere dag. Je hebt alleen vandaag. Gisteren is het voorbij. Morgen, misschien dat het komt, maar dan is het ook vandaag. Je leeft vandaag. Je doet de dingen vandaag. Enzovoorts. De rest is gewoon flauwekul. Je weet niet wat morgen zal brengen. En gisteren kun je in sommige gevallen maar het beste vergeten. Vandaar dat wij nog een lied in de maag hadden. Ik heb door de Heer geen gisteren meer. Bij nader inzien kun je dat nauwelijks zingen, maar vooruit, hè. Ik heb door de Heer geen gisteren meer. Als je een beetje muzikaal bent onder het motto Celle tonki fella muziek, dan weet je dat ik heb door de Heer geen gisteren meer, dat is niet te zingen. Hè? Niet? Hè? Ik heb door de Heer geen gisteren meer. Dat is toch niet te doen? Nee. God took away my yesterday. En dat is hem natuurlijk. Hè? Zo is het maar net. Hij verlost ons daarvan. Maar dat ook maar weer even terzijde. Nee, ik vind het geen negatief boek. Integendeel. Niettemin vinden we wel een uitspraak over de lange termijn in Prediker, meerdere keren trouwens. Want er staat zelfs, dat is helemaal onbekend, maar er staat zelfs dat als je niet leeft per dag en daarvan geniet, dan zal de Heer je daarover in het gericht brengen. Je moet er verantwoording van afleggen. Waarom heb je niet genoten van het leven? Dan kun je nog altijd zeggen, maar er viel zo weinig te genieten. Ja, maar er waren dagen om van te genieten. En waarom heb je dat niet gedaan? Er waren dagen om blij te zijn en om te lachen. Waarom heb je niet gelachen? Wij hebben voor u gespeeld, gemuziceerd, op de markt. En waarom hebben jullie niet gedanst? Die haal ik uit het Nieuwe Testament even gauw. Maar dat idee is dat, hè? Lees Prediker maar door. Hoofdstuk voor hoofdstuk, komt een uiteenzetting van dient allemaal tot niks. En daarna de conclusie elke keer. Dat je dus alle reden hebt om je te verblijden, want er viel toch niks zinnigs verder te doen. Het is allemaal onzinnig, het is ijdelheid en kwelling des geestes. Eerlijk waar, dat is het boek Prediker. En als je dat niet doet, staat het, de Heer zal je ter verantwoording roepen over het leven wat je had. Wat heb je ermee gedaan? En dan kun je niet zeggen, maar ik dacht dat ik zus moest en zo moest en dit moest opbouwen, de wereld verbeteren. En de buurvrouw vooral. Schoolfamilie hebben die ook weer gehad. En dat het goed moest zijn voor het milieu en de wereld in stand moest houden en weet je veel wat. Van wie moest dat dan? Die van Zet Geitema. Van wie moest dat dan? Nou, die was eigenlijk, van wie mocht dat dan niet? Ik heb niet gefietst op zondag. Van wie mocht dat dan niet, riep Sergei Kamalan. Maar goed, en dat is een goede vraag. Van wie moest het dan en van wie mocht het dan niet? En dat hebben wij te verantwoorden. Dat heeft elk mens te verantwoorden. Zie? Laat uw klederen te alle tijd wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Geniet het leven met de vrouw die gij lief hebt. Al de dagen uw ijdele levens, al de dagen uw lege leven, mooie. Al de dagen uw ijdele levens, maar men zal er wel van genieten. Misschien juist daarom. Want dit is uw deel, dat wil zeggen dat is wat God geeft. Dit is uw deel, uw cadeau. U weet toch dat het woord delen, één deel, twee delen, dat delen. In de Statenvertaling staat voor gaven, cadeautjes. Staat er, en zij zonden elkander delen. Gaven, cadeautjes. Ze gaven een deel van zichzelf of van een bezitting weg. En dit is uw deel, wil zeggen, dat is wat je krijgt. Dit is uw deel in dit leven en van uw arbeid die gij arbeidt onder de zon. Alles wat uw hand vindt om te doen, wat zei ik, 9 vers 8 tot en met 10. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht, met volledige inzet. En bovendien staat er, in de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier. Nee, dat staat er niet, maar er staat wel, want er is geen werk, nog verzinning, nog wetenschap, nog wijsheid in het graf waar je heen gaat. Met andere woorden, als je wat doen wil, uitdenken wil, maken wil, ergens van genieten wil, moet je het hier doen. Maar daarna zal men er wel om in het oordeel komen, staat er bij gelegenheid. En over die lange termijn, langere termijn, wordt ook gesproken inderdaad in Prediker hoofdstuk 11. Werp uw brood uit op het water. Het begrip zaaien staat hier niet bij. Werp uw brood uit op het water om de eendjes te voeren, maar die lusten het ook niet. Want gij zult het vinden na vele dagen. Staat er. He? Ja, als je van niks weet en je leest zo'n uitdrukking, werp je brood uit op het water. Want gij zult het vinden, daar zit je nogal op te wachten, zeg, om het terug te vinden na vele dagen. Toch is hij niet zo heel moeilijk. Maar je moet natuurlijk wel eerst leren dat brood staat voor leven. En dus werpt u leven uit. En water staat voor de stroom, de voortgang van het leven. Als dit niet goed is, dan moet ik zeggen, dan gaat het over de voortgang van de tijd. Onder het motto, alles stroomt, zoals de ouden zegden. Maar vooruit, alles beweegt, namelijk alles komt voorbij. En daar verlies je leven in de tijd. En er staat dus, werpt u brood, uw leven. Dat wil zeggen, een deel van uzelf. werkt het uit op het water. Maar dan ben je het toch kwijt? Ja, dan ben je het kwijt, ja. Maar dat is wat zaaien ook inderdaad is. En het begrip zaaien wordt in de volgende verse geïntroduceerd. Het is een ander soortige beeldspraak. Werpt u brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. Dat wil zeggen, je geeft het weg en toch komt er wat voor terug. Alleen je weet niet na hoeveel dagen. En je weet niet hoeveel ervan terugkomt. Maar dat is het nou juist, hè? Die berekening, daar moeten wij nou juist vanaf. Zoals het Nederlands zegt, doe wel en zie niet om. Vergeet wat je gedaan hebt. Er staat trouwens ook, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Dat blijf ik nog altijd de moeilijke vinden. En ik moet er altijd bij denken aan accordeon spelen. Maar goed, laat uw linkerhand niet weten. Ja, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Maar het heeft wel degelijk, daar is geen twijfel over mogelijk, het heeft wel degelijk de betekenis dat men zou wel doen en niet omzien. Men zou het ook meteen weer vergeten. Zie? Want het gaat niet om een resultaat, niet om een zichtbaar resultaat. Je doet wel en wat anderen daarmee doen, dat is niet jouw verantwoordelijkheid, maar dat is hun verantwoordelijkheid. Dat maakt het leven ook een stuk minder gecompliceerd. En dat kan ik er wel bij vertellen. De kunst van het leven als zodanig, of het nou het leven is van een kind van God of een volstrekte atheïst, dat maakt helemaal geen verschil. De kunst van het leven bestaat hierin dat men het niet zo serieus moet nemen en dat men het juist niet moet berekenen. Men moet het avontuur aangaan. Laat je eens verrassen enzovoort. Steek eens je nek uit. Neem eens een risico. Dat is met alles zo. Zelfs van de muziek heb ik dat geleerd. Iemand zei jaren geleden tegen mij, Albert, muziek is risicovol. Als het niet risicovol is, dan is het geen muziek. Het moet mis kunnen gaan. Net als in een circus act, het moet mis kunnen gaan. En daarom zijn die koorddansers en trapezewerkers zijn altijd bereid om het even mis te laten gaan. Dat hebben ze ingepland, dan lazert er iemand in het vangnet enzovoorts. Of er loopt iemand over zo'n gespannen koord, weet je wel, en dan die valt eraf, kan zich nog net vastgrijpen. En de hele zaak, denken we dan. Maar dat is allemaal netjes ingestudeerd om ons te laten zien dat het mis kan gaan. En die jongleur laat altijd wel een keer zo'n kegel of zo'n bal of wat het maar is, laat hij vallen. Natuurlijk, en dan doet hij het over en dan blijkt dat hij het toch heel goed kan. En dat er geen enkele reden was waarom het mis zou gaan. Maar het is maar om te laten zien dat het toch een hele kunst is. Hè? Het moet risicovol zijn. Dat geeft er inhoud aan. Dat maakt het spannend, dat maakt het boeiend. Zie? En dus al dat moderne gedoe van verzekerd van de wieg tot het graf en alles geregeld hebben, alles van tevoren gepland hebben en vastgelegd hebben, doelgericht, maar dat zouden we niet meer zeggen. Je vermoordt de mensen daarmee. Dat is ook wat de wet doet. Die zegt, je moet dit, je moet dat, je moet zussen, je moet zo. Alle risico is weg. Je weet precies waar je toe bent. Dit zijn de regels enzovoorts. En je gaat eraan dood. En de mensen die je onder die wet brengt, zodra je niet kijkt, zodra zij denken dat je niet kijkt, zijn ze net als de kat. Je kunt de kat wel een kunstje leren. En leren dat hij niet mag jatten. Maar zodra je de rug toekeert, is het afgelopen. Zolang je erbij blijft, en kijk, maar ze roofdieren altijd. Je kunt ze africhten, je moet er wel bij blijven. Zodra je wegloopt, is het fout. En dat is met die mensen is dat ook zo. Durf ik rustig te zeggen. Als er niet gekeken wordt, misdragen zich heel verschrikkelijk. Of ze gaan op vakantie naar het buitenland en dan breekt de beer los. Hè. De hel en de verdoemenis die dan later weer gepredikt wordt als ze weer thuis zijn. Dan zijn ze allemaal netjes in het zwarte pak, maar in het buitenland, jongen. Nou goed, zo gaat dat. Logischerwijze, dat leven springt. Ik neem het ze niet kwalijk. Dat ze uit de band springen. Ik neem het kwalijk dat ze net doen alsof ze van die hele nette mensen zijn. En zich netjes aan wetten en regels houden. Want dat is niet zo. Dat is alleen de show voor de buitenwereld en ze weten dat. Het is hypocrisie, fariseïsme enzovoort. Het werkt zo niet. En de Bijbel zegt, je moet een mens zo niet onderdrukken en onder die wetten plaatsen. Dan hoeft hij ook niet uit de band te springen. Dan zal hij zich beter gedragen. En er is nog het een en ander over te zeggen natuurlijk. Maar goed, werp uw brood uit op het water. Dat wil zeggen, men zou ook niet zozeer aan het leven hechten. Men zou wat weggooien, men zou wat verspillen, men zou royaal zijn. Koninklijk heet zoiets, hè? Royaal. Royaal, koninklijk. Men zou eens wat weggeven zonder daar wat voor terug te ontvangen. En niet alleen materieel, maar ook tijd aan anderen spanderen enzovoort. Zonder dat men daar wat voor terug moet hebben. Dat is saaien. Men gooit het weg, men geeft het weg. Zie? En dat staat er ook, geef een deel aan 7, ja ook aan 8. Dat wil zeggen, geef eens wat weg. En aan 7 en 8 is lastig in de gauwigheid even uit te leggen. Maar wat het betekent is feitelijk dat het... men geeft het weg aan 7, dan is het in deze oude schepping. Geeft men het weg aan 8, is het een nieuwe schepping, dus net iets verder weg. Dat wil zeggen... men zaait in deze oude wereld weliswaar, maar men zaait ook in een nieuwe en met betrekking tot een nieuwe. Ik denk niet dat ik het daarmee echt verklaard heb, maar het was nou verder ook niet de bedoeling. Maar dan hoef je er ook niet over te struikelen nu. Hè? Wat staat hier nou precies? Hè? 7 staat voor de oude schepping als zodanig, 8 is een nieuwe schepping. En je investeert in deze wereld, in dit leven, met zijn wetmatigheden... maar beter nog in de 8, dat wil zeggen, verzamelt u zelf schatten in de hemel. Nou goed, dat hebben we ook al gelezen uit Matthäus 6. Maar vervolgens, hè, wees niet zo benauwd. Vers 3, als de wolken vol geworden zijn, zo storten zij plasregen uit op de aarde. En als de boom naar het zuiden of als hij naar het noorden valt, in de plaats waar de boom valt, daar zal hij wezen. Dit zijn geen populaire teksten, omdat ze in strijd zijn met gangbare christelijke opvattingen. Maar dan christelijk met een kleine c. En die gangbare christelijke opvattingen, die houden in dat de Heer alles in ons leven onder controle heeft en leidt en beslist enzovoorts. Een beetje christen hoor ik al gauw roepen, ik geloof niet in toeval. En dat is volstrekt onbijbels, hoor. Vergis je maar niet. Over de hele wereld roepen mensen, of ze nou godsdienstig zijn of niet, of religieus zijn of niet, die roepen ook, ik geloof niet in toeval. En zelfs die wiskundigen van vandaag, die zeggen, ik geloof niet in toeval, want alles is van tevoren te berekenen, als je maar goed kunt rekenen. Ik heb een neef, ik geloof dat hij er zelfs op afgestudeerd is, in wiskunde. Dat was die neef die vroeger sterrenkunde studeerde, zal ik maar zeggen. En die is later wiskunde gaan doen en die berekent dus een schaakpartij. Hoe groot de kans is dat je, enzovoorts, hè. En allerlei andere zaken, kansberekening. Dat is een leuk hobby, toch wel. Het schijnt dat je ermee aan de kost kunt komen. Door er les in te geven natuurlijk, vanzelfsprekend. Ja, ja. Ook zo'n nuttige bezigheid, denk ik altijd. Maar je kunt alles berekenen. Hè? En bepaalde gebeurtenissen in het leven zijn te verklaren doordat dit hier gebeurde zus en daar gebeurde zo en daar gebeurde dat en gebeurde dat. En als dat niet allemaal gebeurd was, dan zou dit ene er niet uit voortgekomen zijn. En als je het zo vertelt, dan zeg je, ja, dan moet het dus allemaal bepaald zijn van tevoren. En het is niet zo, want het is allemaal toeval, zegt mijn Bijbel. Wie zijn we erachter? Daar begint prediker ongeveer mee. Je kent dat schriftgedeelte toch? Tijd en toeval. Ik weet trouwens niet eens of het zo vertaald is. Bepaalt die dingen. Moet ik even zoeken waar het staat. Dat zal hoofdstuk 3 waarschijnlijk zijn, of niet?
9 vers 11 staat er.
Of was het... Ja, die bedoel ik, ja. Oh, dat is gewoon volgende vers. Kijk, ik blijf nog aardig bij de les. Prediker 9, vers 11. Ik keerde mij, dat wil zeggen, ik keek eens om mij heen. Dat is ook wel eens nuttig. In je spiegeltje kijken. Ik keerde mij en zag onder de zon dat de loop niet is der snellen. Dat wil zeggen dat de hardloopwedstrijd niet gewonnen wordt door degene die het hardst kan lopen. De loop is niet der snellen. Nog de strijd der helden. De meest dappere mensen winnen nog niet de strijd. Nou. Nog ook de spijs der wijzen. Dat wil zeggen, je hebt hele wijze mensen en ze kunnen nauwelijks aan de kost komen. Nog ook de rijkdom der verstandigen, wat ongeveer hetzelfde is. Zijn verstandige mensen, maar ze worden niet rijk. Nou ja, enzovoort. Hoezo niet? Nou, wat ik zag is, einde van vers 11, dat tijd en toeval aan alle deze wedervaart. Tijd en toeval. Dat wil zeggen, in beide gevallen betekenen die termen gewoon de omstandigheden. Zie? Misschien kun je heel hard fietsen, maar daarna word je nog geen wereldkampioen. Dan moet je de wind ook nog redelijk mee hebben en vooral geen lekke banden rijden. En dan kan je Schumacher heten en willen wereldkampioen worden, maar dan moet je niet aangereden worden natuurlijk door een Minardi van Verstappen. Hè? Andersom, als je niet hard kunt rijden en je wilt toch in het nieuws komen. Of hij was niet Verstappen, sorry, het was Christian Albersen. Ja, het was Christian Albersen. Dan rij je de Schumacher aan, zo doe je dat, dan kom je ook in het nieuws. En dat is goed voor de sponsors, kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. Nou goed, dat even terzijde. Maar het hangt van omstandigheden af, zo zit dat gewoon. Alle succesvolle mensen hebben hun tijd en omstandigheden meegehad uit de loop van de geschiedenis. Zo zit dat nou eenmaal. En anderen hadden gewoon de pech dat wat ze deden hun tijd ver vooruit was of achterop. Of dat er gewoon, het was gewoon een verkeerde weertype, dan heb je het ook gehad en zo. Hè. Toeval heet dat, wel degelijk. Kijk, het hele idee, ik neem maar even de tijd om erop in te gaan. Het hele idee van dat er geen toeval bestaat, maar dat alles van tevoren geregeld is. Dat is bijvoorbeeld leer van alverzoening. God heeft het toch allemaal van tevoren al bepaald. Of de goden hebben het van tevoren geregeld. Of het is een kwestie van wiskunde. Uit de verschijnselen van gebeurtenissen van vandaag zou je met enige moeite de gebeurtenissen van morgen kunnen berekenen. En anderen hebben het over de kosmische samenhang. Kosmische eenheid in de schepping enzovoort. Of die zien de hele wereld als een verzameling tandwieltjes die in elkaar draaien. Wij zijn radertjes in het geheel. En dat is het dan. Waar die machine voor dient en wat die moet produceren of tot stand brengen, hebben ze mij er nooit bij verteld. Dus het is gewoon weer een zot idee. Maar het zou je gedacht zijn hoeveel mensen dat aanhangen. En de ellende van zo'n leer is, nee, het doel van zo'n leer is, dat het de verantwoordelijkheid van de mens wegneemt. Want als er niet tijd en toeval bestaat, dan betekent het dus dat we de verantwoordelijkheid voor eigen leven moeten. Als er niet tijd en toeval bestaat, dus als het alles van tevoren geregeld is, dan zijn wij onze eigen verantwoordelijkheid kwijt. En dan hebben we dus een zinloos bestaan. Dan hoeven we ook geen beslissingen te nemen. Wij zien wel hoe het komt. Dat heet fatalisme. En de christelijke variant is, wij zien wel hoe de Heer het leidt. Maar in werkelijkheid zegt men, ik verrek het om een beslissing te nemen, ik durf mijn nek niet uit te steken. En ik loop voor mijn verantwoordelijkheid weg. Het is echt volstrekt onbijbels. Bijbels is tijd en toeval. En de Bijbel zegt, wat voor weer het ook is en wat voor omstandigheden er ook zijn, wij zouden trouw zijn aan de Heer. En dat is de beslissing die wij nemen. Ik zeg ook altijd, die hoef je eigenlijk, als je het goed doet, als je oprecht bent, maar eenmaal in je leven te nemen. Daar hou je gewoon aan. Dat maakt het eenvoudig, hoef je niet elke keer weer opnieuw je keuze te bepalen. Dat zul je toch wel moeten horen in de loop van de tijd. Maar het maakt het echt een stuk simpeler. Je kiest om de Heer te dienen en dat is het dan. En het is je eigen verantwoordelijkheid. Het hoeft niet. En het is ook niet van tevoren bepaald en de Heer dwingt je er ook niet toe. De Heer geeft gelegenheid. Weet u nog, wij moesten vroeger wel degelijk zingen, grijp toch de kansen door God u gegeven. Vooral populair geworden in het voetbal. Daar creëert men kansen. Moet je ze nog zelf maken, ja. Precies. Zodat je maar weer ziet dat het toch wat ingewikkeld is. Maar het is inderdaad waar, tijd en toeval, daar gaat het om in deze wereld. En daar moeten wij onze weg in zien te vinden. Maar goed, we waren een hoofdstuk verder in Prediker 11. Werpt uw brood uit op het water en wanneer gij het vinden zult, ja, dat doet ook niet zoveel ter zake. Maar geef een deel aan zeven, een deel aan acht. Een deel voor dit leven, een deel voor in de opstanding uiteraard. In dit leven is het een soort mechanisme wat je om je heen strooit, kom je weer tegen. Wat je zaait, zul je dus oogsten. Ik kan niet missen. Zeg zo, als je eens aardig bent voor andere mensen, zijn ze misschien ook eens aardig voor jou. Misschien ook niet, die garantie heb je niet. Maar als je altijd lelijk doet tegen andere mensen, zullen ze in ieder geval niet aardig tegen jou doen. Hè? Zo is dat toch. En als je ooit eens een keer hulp nodig hebt van anderen, want die omstandigheden kunnen zich voordoen, dan kun je daar ongetwijfeld op rekenen als je anderen ook altijd geholpen hebt. Zo werkt dat. Niet als verplichting, niet als een soort van boekhouding, je streept het tegen elkaar weg of zo. Maar het is gewoon een simpele wijze van leven. En dus van gemeenschap, zo heet dat. Maar goed, geef een deel aan zeven, geef ook een deel aan acht, want gij weet niet wat kwaad op de aarde wezen zal. En als het dan kwaad wordt, dan kun je misschien wat terug ontvangen. Dan vers 3, als de wolken vol geworden zijn, zo storten zij plasregen uit op de aarde. En als de boom naar het zuiden of als hij naar het noorden valt, in de plaats waar de boom valt, daar zal hij wezen. Het betekent gewoon, het lijkt domme praat, maar het betekent gewoon, ja, hij valt een kant op, je weet niet welke kant. En het is toeval, maar je weet niet waar het ding naartoe valt. Dus. En dus moet je overal om je heen, je moet je terecht kunnen. Je moet een levenssfeer om je heen creëren, waardoor je mogelijkheden hebt. Zo is dat gewoon, hè. Dat is wat de visser doet, hè. Ik ken een broeder die is een fanatiek karpervisser. En dan moest hij s'avonds na de samenkomst, was hij in de tent geweest ergens. En dan moest hij toch weer bij tijds weg. En, want dan moest hij nog ergens midden in de nacht de vissen gaan voeren. Want de vis wordt duur betaald, hè? Niet alleen in Scheveningen. De vis wordt duur betaald. Er wordt toch gevoerd, altijd op de vaste plek, in de hoop dat vissen zich daar regelmatig verzamelen, omdat daar altijd gevoerd wordt. En bij de een of andere gelegenheid, dan bijt zo'n vis dan toch een keer in dat haakje dat er hangt. Pech gehad. Maar goed, waar het maar om gaat is, er wordt een bepaalde omstandigheid gecreëerd waar men later de vruchten van plukt. En dat is nou eenmaal zo. En misschien ook niet. Weet je nooit zeker. Daarom, die hobby van de sportvisserij is eigenlijk een soort karikatuur van het leven als zodanig. Hè? Van hoe men zou leven. Ik denk altijd, hobby's zijn altijd vluchten, dat weet u toch. Men vlucht uit het leven tot een wat kleinere omgeving, wat begrensder gebied. En daar worden de hele leven geleefd. Als karikatuur, dat is het eigenlijk. Hè? Ik mag het nooit hardop zeggen, maar wij Nederlanders kunnen dat verhaal toch van die jonge man. Die wil naar zee, die wil wil het ruime sop op en dat soort dingen meer, weet je wel. De wijde wereld in en zo, hè. In werkelijkheid is het tegenovergestelde. In werkelijkheid stapt hij op een bootje van zoveel meter lang en zoveel meter breed en dat is een hele wereld. En dat is beter te overzien dan het leven aan de wal. Dat is niet de wijde wereld, dat is een klein wereldje. Zie je? Sommigen voelen zich daarin thuis en voelen zich dan aan de wal verdwaald. Omdat dat niet te overzien is meer. Enzovoorts. Nou goed. Wie op de wind acht geeft, vers 4, die zal niet zaaien. En wie op de wolken ziet, die zal niet maaien. En om dat laatste gaat het uiteindelijk. Maar als men wacht op de juiste omstandigheden, komt er dus niks van terecht. En dus, want dat is de strekking van deze verse, trek je van die omstandigheden niks aan. Je weet het toch niet. En hier gaat het om het weer, dat kennelijk hier ook al tamelijk onvoorspelbaar is. In Nederland is het nog veel onvoorspelbaarder dan het in het Midden-Oosten is, overigens. Maar het idee blijft, het gaat niet om berekening. Het gaat juist om dat men luchthartig door het leven gaat. Ik weet niet wat ik er meer aan moet uitleggen. Dan zou ik voorbeelden moeten geven, maar dat lijkt me niet zo verstandig. Bedenk het zelf maar. Men zou niet zo serieus zijn. Begrijp me niet verkeerd, als men anderen beloften doet, als je iets belooft, moet je je daaraan houden, vind ik. En voor de volle 100%, als het even kan, soms kan dat niet, maar vooruit. Maar je hebt afspraken, je hebt verantwoordelijkheid naar elkaar, en je moet dingen afspreken, daar moet je aan houden, je moet betrouwbaar zijn. Maak maar dat men van uw dienst ten volle verzekerd is. Maar aan de andere kant, wij zouden luchthartig, risicovol inderdaad door het leven gaan. Wij weten niet wat de dag van morgen ons brengt. Wij kennen de omstandigheden niet. Maar staat er, als je op de wind acht geeft, dan ga je niet zaaien. Zo van, ja, maar dan waait al dat zaad weg. Het is de verkeerde weertype. Of ik ga nu zaaien, maar het is de verkeerde weertype. Het komt toch niet op. Enzovoorts. En ik kan wel gaan maaien, maar het gaat waarschijnlijk regenen. Dus dat komt niet goed. Zeker niet bij de hooibouw. Maar bestaat dat nog eigenlijk, hooibouw? Is er een agrariër in de tent? Nee? Oh, weet ik veel. Maar als je op de omstandigheden moet letten, dan gebeurt er nooit wat. Ik heb iemand gekend die zei, als ik 45 ben, dan ga ik met pensioen, dan ga ik met de VUT of dan ga ik... Dan koop ik een caravan of een camper en dan ga ik de wijde wereld doortrekken en dan hou ik ermee op. Was een vriend van mij, is nooit 45 geworden, hij is voor die tijd overleden. Als je wat doet, als je wat doen wil, moet je het doen. En er niet mee wachten. Want je weet niet wat voor kans je nog krijgt. Neem dan een risico, zo wat. Maar doe dat met volledige inzet, wat het ook brengen mogen. Je moet er wel de consequenties van dragen. Maar zo is het leven, het maakt het in ieder geval interessant. En als je aan het eind staat, mocht je lang de tijd hebben, kun je altijd terugkijken en zeggen, en ik heb het toch allemaal lekker gedaan. Ik heb er toch lol van gehad. Dat is het. Nou goed, ik heb dat hier in deze plaats trouwens wel eens vaker gezegd. Maar bijbels gezien is dat het geheim van een vreugdevol leven, om een plechtige term te gebruiken. En het leven met de Heer beantwoordt daarvoor de volle 100% aan, want de Heer heeft ons geen kalme reis beloofd, maar alleen die behouden aankomst. Dat wil zeggen, wat er ook gebeurt, Hij zal voor ons zorgen, als wij oprecht zijn naar Hem toe. Dus zo risicovol is het nou ook weer niet. Wij kennen zijn belofte. En dus kunnen we ons ook nogal wat permitteren. Per slot, wij hebben eeuwig leven ontvangen. Er wordt voor ons een erfenis bewaard in de hemel. Daar kan dus helemaal niks mee misgaan. Met andere woorden, er is geen enkele reden om zo benauwd door het leven te gaan. En zeker is er geen reden om te zeggen, we zien wel hoe de Heer het leidt. We bepalen zelf, het is onze volle verantwoordelijkheid, we bepalen zelf wat we doen en wat we niet doen. En voor het dragen van verantwoordelijkheid zullen we loon ontvangen. Bovendien, als we bewezen hebben verantwoordelijkheid te kunnen dragen, zouden wij tot zonen gesteld worden. En als we door het leven gegaan zijn van ik durf niet en ik weet het niet en ik wacht wel wat de Heer, hoe de Heer het leidt, dan komt er niks van terecht. We hebben geen verantwoordelijkheid gedragen en beantwoorden we niet aan waar de Heer ons toe geroepen heeft. Zo simpel is dat. Zie? Nou goed. Wie op de wind acht geeft zal niet zaaien, wie op de wolken zit die zal niet maaien. Gelijk gij niet weet welke de weg des winds zij, want je weet niet welke kant de wind nou weer op draait. Want wind draait, hè, dat weet je. Altijd. Goed. Of hoedanig de beenderen zijn, nou had dat er ook bij gemoeten. Hoedanig de beenderen zijn in de buik van een zwangere vrouw, staat er dan nog achter door de vertalers, zodat wij niet denken dat het over een zwangere man gaat. Het was slecht gesteld met de voorlichting in die dagen, denk ik wel eens. Nou, alzo weet gij het werk Gods niet die het alles maakt. Ik vind het toch wel een aardige. Ik blijf altijd volhouden dat ik niet weet hoe deze oude schepping tot stand gekomen is en hoe die in stand gehouden wordt. En waar het leven vandaan, nou wat vandaan komt, u weet toch waar de kindertjes vandaan komen? Hè? Hoofdzakelijk uit China. Ja. Oh. Nee, goed. Ik weet maar hoe dat werkt. Jong, ik vind het ook altijd zo'n onzin dat men dat weten wil. Dat men hele verhalen heeft over het ontstaan, dan wel de schepping van deze wereld. Terwijl men niet eens weet waar het kindje vandaan komt. Nou ja, men weet dat men er wat voor doen moet. En dan, maar dan verder, ja, dan. Daar kun je wel ingewikkeld over doen, interessante theorieën over ophangen. Maar je kunt net zo goed gewoon zeggen: wij weten het niet. Het tarwegraan valt in de aarde en sterft, je vindt er geen bal van terug. En dan komt het op. En hoe dat kan? Nee, wij weten wat er voor nodig is en dat er een beetje goede aarde moet zijn. En dat het zaadje in ieder geval nat moet blijven op een of andere. Hoewel, zelfs dat soms niet, hè. Ooit in Israël geweest? Met die gids mee geweest, dan in de woestijn van Judea, doen ze allemaal. Hè. Nemen ze een handje aarde uit de grond, giet er uit de veldfles wat water op. En dan kun je naar blijven kijken, na een kwartier zie je zaad en het komt uit. En hoe lang dat spul er al ligt? Misschien wel eeuwen, zou maar zo kunnen. Ik weet het niet, er staat geen jaartal op. Maar het komt maar zo uit, dat wil zeggen, als er maar water is, komt het op. Het moet dan nog een paar dingen voldoen, dat het ook daadwerkelijk op zal groeien. Er moeten bepaalde voedingsstoffen zijn, dat weten wij. Dat hebben we nagevraagd in Wageningen enzovoort, dat is het dan. Maar het geheime van hoe dat kan, daar weten we allemaal niks van. En dus zouden we er ook niet moeilijk over doen en ook niet moeten denken dat we ons eigen leven zouden kunnen sturen of bepalen in de zin van doelgerichte, in de zin van dat wij weten waar wij zijn en hoe wij zijn over een paar jaar enzovoort. Als christen of als mens. Wij weten het niet, het hangt van zoveel factoren af en het is tijd en toeval, het is omstandigheden. En we zouden dus ook niet mee rekenen. Wij weten niet welke de weg des winds zij, wij weten niet hoedanig de beenderen zijn in de buik van een zwangere, alzo weten wij ook het werk Gods niet die dat alles maakt. Wij kennen het geheim van het leven niet. En daarom hoeven we er ook geen rekening mee te houden. En dus, zaai uw zaad in de morgenstond en trek uw hand des avonds niet af. Dat wil zeggen dat je s'avonds nog zaait, of het nou s'morgens is of s'avonds. En u wordt geacht te begrijpen dat morgenstond slaat op de eerste tijd van ons leven. En de avond slaat op onze oude dag. Ja, dat is zo. In veel van onze liederen ook, hè, wordt daarover gezongen. Over dat de avond daalt enzovoort. Hebben ze mij vroeger ook nooit uitgelegd. Van die dramatische liederen. Over dat men bidt om de zegen des Heren als de avond daalt. Ik zag er nooit een aanleiding in om speciaal de zegen des Heren te vragen. Als het donker begon te worden. Hè? Pas later toen kwam het tot me door dat het ging om de avond van het leven. Om de oude dag. Die komt met kwalen en die uitloopt in de dood. Dus niet zo'n lolletje om tegenaan te kijken en dat je daarvoor bidt. Dat is, hè? Maar waarom dan nooit iemand het uitlegt, dat weet ik niet. Maar goed, bij deze dan. Zaai uw zaad in de morgen stond en trek uw hand des avonds niet af, want gij weet niet wat recht wezen zal. Of dit of dat, dat weten wij niet, staat hier. Wij weten niet wat het beste is en wat het meeste resultaat zal opleveren. En dat hoeven wij ook niet te weten. Dat is nou net het aardige van het leven. Wij weten niet wat recht wezen zal, of dit of dat. Of dat die beide tezamen goed zijn zullen. Misschien is het allebei wel goed, maar wij weten het niet. Zie. En daarna nog een keer de bekende woorden uit die zo vaak voorkomen hier in Prediker. Indien de mens veel jaren, vers 8... Indien de mens veel jaren leeft en verblijdt zich in die alle, zo laat hem ook gedenken aan de dagen der duisternis, want die zullen alsnog veel zijn. En het blijft waar, al wat gekomen is, is ijdelheid. Hoe leuk het er ook allemaal uitziet, loopt uiteindelijk toch bergaf. En daarom krijgen we die oproep hier vervolgens, 11 vers 9, verblijft u, o jongeling, in uw jeugd en laat uw hart zich vermaken in de dagen uw jongelingschap en wandel in de wegen uw harten en in de aanschouwingen uw ogen. Dat zal men doen en men doet dat van nature ook. Het probleem is echter dat men er altijd in geremd wordt. Sprak hij autobiografisch. Maar goed, hè? Verblijft u in uw jeugd. Laat uw hart zich vermaken in de dagen uw jongelingschap. Wandel in de wegen uw harten. En in de aanschouwingen uw ogen. Nieuwsgierigheid, je wil alles weten. Zo ging het mij. Toen hebben de vertalers het volgende woordje vertaald met maar. Die dachten, hier is een waarschuwing op zijn plek. Maar het woordje maar in het Hebreeuws bestaat niet. Dus als u het in het Oude Testament tegenkomt, is het altijd verdacht. In het Hebreeuws heb je gewoon één neutraal voegwoord. En het Nederlandse neutrale voegwoord is en. En zo moet je dus altijd vertalen, dat is altijd goed. En of het om een tegenstelling gaat, zoals maar suggereert, dat maken wij vervolgens zelf wel uit. Nou ja, dat deden de vertalers dus. Maar ik zal maar niet maar lezen meteen. Hè. Men zou dit doen en weten dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht. En vat het niet te negatief op. Een mens komt voor het gericht voor God om verantwoording af te leggen over zijn leven. En hij legt verantwoording af ook of hij wel genoten heeft van het leven. Of hij er schik van gehad heeft van het cadeautje dat hij gratis cadeau en geheel voor niets ontvangen heeft van Gods wegen. Toch? Zo is het. Het is maar tijdelijk, dat is het nadeel. Het is gebrekkig, dat is waar. Er zijn allerlei tekortkomingen aan. Maar niettemin, het is interessant, het is goed, het is mooi en men zou er zich in verblijden. Toch? Maar er niet meer in zien of meer van maken dan het is of wat dan ook. En dus, weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht. Zo doet dan de toornigheid, zorg is het woord eigenlijk ook gewoon. Doe dan de toornigheid wijken van uw hart. Dat wil zeggen, maak je niet te veel zorgen, maar dat betekent ook, maak je niet kwaad. Eerst je, neem het wat laconiek op. Het leven is vol veranderingen en dus vol tegenslag, vooral als je er niet op gerekend had op die veranderingen. Maar als je nou van tevoren weet dat het leven zo in elkaar zit, omdat de Bijbel het zegt, dan scheelt dat een stuk. Sprak hij ook autobiografisch, laat ik dat dan ook maar zeggen. Vooruit. Zo doet dan de zorg, de toornigheid, de bekommernissen, wijken van uw hart en doe het kwade weg van uw vlees, want de jeugd en de jonkheid is ijdelheid, dat moet je ook van tevoren weten, het hoort erbij, maar vooruit is de verkenning van het leven enzovoorts. Maar wat men vooral in zijn jeugd zou doen, natuurlijk zich verblijden, gewoon de normale dingen doen die jongelui doen, maar dan hoofdstuk 12, en gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen enzovoorts. Maar woorden van die strekking lazen wij al, namelijk die van jong geleerd, oud gedaan. Jong onderwezen in hoe het is, in de waarheid namelijk, hoe het leven in elkaar zit. Natuurlijk, en wie de Heer is. Wat de aard is van dit aardse leven, wat de tekortkomingen ervan zijn, enzovoorts. Men zou dat inderdaad jong leren. Dan heeft men waarschijnlijk ook niet zo'n al te prettige jeugd, maar dan is men wel voorbereid voor het leven als zodanig. De teleurstellingen, jongelui, de teleurstellingen in het leven zullen er wel zijn, maar de teleurstellingen zijn des te groter naarmate de verwachtingen groter waren. En hoe idealistischer men is, hoe mooi een ideaal ook is, hoe idealistischer men is, hoe meer tegenslagen men te verwerken zou krijgen. En dus je moet het leven niet als al te ideaal zien. Je moet het zien als zoals het is, met zijn tekortkoming, met zijn goede tijden, zijn slechte tijden. Dan valt niet zo geweldig veel aan te sturen, maar je zou wat je doet, doen met volledige inzet. En dat kost wat, daar is het voor. Je hebt het gratis gekregen. Je kan dat ook uitdelen. Je kunt het voor anderen wat betekenen enzovoort. Je kunt anderen ter hulpe zijn. Je bent per slot van rekening samen op weg. Daar hoef je niet een stichting of een kerkgenootschap voor in het leven te roepen. Je bent samen op weg. Als mens gewoon al door dit leven heen enzovoort. En met elkaar komen we er wel. Dat is het verhaal ongeveer. En voor ons als kinderen gods wordt het op het hoger niveau getild. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer.